Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Ruiten uit Leeuwarden. Volgende week zondag 11 mei hoopt dominee Urgert uit Elp voor te gaan. Organist is vanmorgen Anita Bubs. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. Na de dienst is er koffiedrinken bij de kerk. Iedereen is van harte welkom. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer A. Bakker, Schoolstraat 49. En Boas Elzen, Wismij 61, heeft de afgelopen week een attentie ontvangen. Volgende week, zondagavond 11 mei, is er 's avonds een jongerendienst om 7 uur in het kruispunt. Volgende week zondag. Het thema is geloven. Wat kost dat en wat krijg ik ervoor? Spreker is dan de heer Brouwer uit Winschoten en medewerking wordt verleend door Gospel for You uit Stadskanaal. De eerste collecte is voor de diaconie en is een speciale doelcollecte voor schuldhulpmaatje Stichting Op Kloetenkoom. En de tweede en uitgangscollecte zijn bestemd voor het in stand houden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen en vergeet u de zendingsbussen niet. Na de zegen zingen we samen het Wilhelmus in het kader van herdenking en 80-jarige bevrijdingsdag. Het intaslied is lied 14, de versen 1, 3 en 7. We wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Gemeente, laten we een ogenblik hebben van stil gebed. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die hemelen en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit los zal laten enig werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 84, het eerste en het derde vers. Gemeente, ik ga u de wet van de Heere voorlezen, zoals de apostel Paulus die heeft verwoord, aan de gemeente van Rome. In het 12e hoofdstuk vanaf het 9e tot en met het 21ste vers. En ik lees u dit voor uit de herziene Statenvertaling. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het goede, hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. En wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen we u vervolgen. Zegen hen en vervloek niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We gaan de Heere vragen om een zegen over deze dienst. Ja, Heere, zo willen wij u eeuwig eren, want zo zijn we ook vanmorgen hier bij elkaar gekomen in deze eredienst. Heer, er is zoveel reden om u groot te maken, want elke dag bent u er weer in ons leven en elke dag bent u er weer met uw liefde en uw genade. Iedere dag bent u er als onze Vader bij wie we schuilen mogen. En daar danken wij u voor. En wij prijzen uw grote naam. Heren, en dan mogen we ook hier samen zijn en zijn we ook zo bijzonder dankbaar voor wat u ons allemaal geeft. Niet alleen in het leven van elke dag, niet alleen in de gewone dingen die ook altijd zo bijzonder zijn, maar soms ook andere dingen die ons vervullen met dankbaarheid. Samen mogen wij uw grote naam prijzen. En toch is het, Heere, weer het allermooiste dat u met uw woord tot ons komt. Een boodschap die ons leidt door het leven heen, die ons hoop en licht geeft. Een woord van u die ons bepaalt bij de eeuwigheid en dat ook ons brengt in dat eeuwige leven. En Heere, wij bidden u of u ons wilt helpen bij het luisteren, om het ook echt te horen, ook vanmorgen weer, dat uw woord in ons hart mag raken. En daarom bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Want in ons hart zitten er soms zoveel dingen die dat in de weg staan. Dat belemmert. Die ongerechtigheid. Heere, bevrijd ons daarvan. Zo bidden wij u om vergeving voor alles wat we in tekort zijn geschoten. Ook weer in de week die hier achter ons ligt. En wanneer we hier samen zijn in deze kerk, in uw huis, dan kan het ook niet anders dan dat u belijden. Heer, wilt u ons dat vergeven, het wegnemen en ons in de ruimte van de verzoening zetten. Geef ons ook dat we weten dat we geborgen zijn in de holte van uw trouwe vaderhanden. Wilt u ons zo leiden in deze dienst met het spreken en het bidden en het luisteren tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En wij bidden u dat uit genade en in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan mogen de kinderen naar de kindernevendienst vanmorgen. We zingen uit het bundel Weerklank Psalm 23a, alle vijfde verzen. Psalm 23a, alle vijfde verzen. Gemeente, ik open het woord van onze God vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, vanaf het eerste tot en met het negende vers. En ik lees u dit voor uit de herziene Statenvertaling. En de evangelist schrijft het volgende. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft, kom zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zie, ik heb het u gezegd. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dan de tweede lezing is uit het boek van de profeet Daniël, hoofdstuk 7, de versen 13 en 14. Daniël 7, vers 13 en 14. Ik, dat is Daniël dus, keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Tot zover de schriftlezingen uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. De tekst voor de prediking is uit Matteüs 28, vers 18b. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Na de prediking zingen we uit de bundel Weerklanken, lied 444, alle drie de versen. Lied 444. Gemeente, er zijn heel wat vraagtekens bij onze tekst op dodenherdenking. Niet alleen bij de Joodse mensen die Jezus als hun Messias hebben leren kennen, maar ook de 6 miljoen Joden die vermoord zijn in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om het dan maar even dichterbij te halen wat de terreurorganisatie Hamas heeft gedaan door zevenvelen te vermoorden en in gijzelingen te nemen. Onvoorstelbaar leed hebben ze veroorzaakt. Met geen pen te beschrijven. En hoe zit het dan met de woorden van de opgestaande heiland die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ja, want dat zijn de woorden van de opgestane heiland, vlak voor zijn hemelvaart. Wie gelooft dat nu nog in ons land? dat hij de dood overwonnen heeft. Dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Mede het thema voor de verkondiging op dodenherdenking is de opstanding uit de dood, dat het fundament is van ons geloof. En we gaan luisteren even naar het gebed van een ellendige, de 102e psalm uit het Oude Testament, wat je zomaar letterlijk toe kan passen op de 6 miljoen doden die vergast zijn. Het roepen van deze psalmist is heel erg lang in deze psalm. Hij smeekt dat zijn gebed de Heere zal bereiken, om zich niet te verbergen nu de nood zo hoog is. En hij vraagt de Heere zich niet alleen te verbergen, maar hem ook zo snel mogelijk een antwoord te geven. De bidder is zo ziek dat hij de dood op zich afkomt, dicht bij hem komt vanwege de brandende koorts die hij voelt. Hij vergelijkt zich met droog gras. Hij kan niets meer eten en hij roept luid. En wordt naarmate de tijd verstijgt graadmager. Zo zegt hij, lijkt wel op een vogel die zijn verblijf houdt in de ruïnes. Eén die eenzaam wakker blijft op het dak. Hij zit in de as in diepe rouw en hij voedt zich daarmee. Zijn eten verdwijnt uit zijn leven en zijn tranen zijn door zijn drank geroerd. Gemeente, deze psalm is niet alleen van toepassing op de Heer Jezus zelf toen hij aan het kruis hing, maar ook de profetie wat later vervuld zou worden in de Tweede Wereldoorlog toen de crematoriums in de concentratiekampen Joodse mensen verbrandden. Waar de rook opsteekt vanuit de verbrandingsovens en de as van miljoenen verbrande lijken neerdaalde op het gras in de omgeving waar ze stonden. Gras dat later werd gemaaid en als voedsel voor dieren werd bestemd en door de melk die ze gaven werden opgedronken en gegeten, wat eeuwen geleden al werd voorzegd in deze psalm. En nu? Nou, er is niets veranderd sinds het begin van het duizendjarig rijk wat Hitler voor ogen heeft gehad. En wat hem niet is gelukt. Ook nu weer is het antisemitisme springlevend. Ook nu krijgen Joodse mensen de schuld dat de oorlog in Gaza de wereld rondgaat met duizenden vlaggen, demonstratie van Palestijnse vlaggen. Het is alleen maar een hele kleine pauze tot de antichrist naar de macht zal grijpen om het verbondsvolk van de aardbodem weg te vagen. En ook nu lijkt het alsof de Heere zich verbergt en dat hij dat alles dan ook maar toelaat. We gaan even naar onze tweede schriftlezing en kijken om een antwoord te vinden en het over te zetten in onze tijd, waar het geloof zo wordt aangevochten. Toen het Sanhedrin de Heer Jezus vroeg naar zijn identiteit, zei hij het volgende. Van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En de profetie uit Daniël, dat wisten deze religieuze leiders. Ik heb het u in de tweede schriftlezing voorgelezen. God had hem volmacht gegeven en de autoriteit, de heerschappij en de eer en koninklijke macht gegeven. Maar de werkelijkheid was dat hij vernederd werd en leed, maar dat hij na zijn opstanding verhoogd werd, aangesteld als heerser en rechter over deze wereld. En ook wij zien hem zo nog niet. Maar we zijn er niet ver meer vanaf, gezien de afval van het geloof, vooral in ons land. Men heeft er helemaal eigenlijk niets mee. Er is een groot verschil gekomen 80 jaar geleden in de opvoeding van tijd, in de tijd van vrede, waarin we nu nog leven. De Bijbel werd gelezen na de maaltijd. Kinderen kregen een christelijke opvoeding. ook vandaag nog, zij het bij de christenen die hun kinderen zo opvoeden. En nu, in 2025, alle informatie wordt gehaald uit de smartphone en social media. Mijn dochter is onderwijzeres op een christelijke school waar het geloof nog beleefd wordt en verteld wordt aan de kinderen. Maar ergens anders slaat de evolutietheorie zijn tienduizenden en er wordt ingeprent op de lagere school. En dat gaat er eigenlijk in als koek. Meningen van een kleins mensje, de natuurkundige en cosmoloog, worden boven de schepper geplaatst. De as van de wereldberoemde Britse wetenschapper Stephen Hawking is bijgezet in de Westminster Abbey naast die van Isaac Norton en Charles Darwin. Je kunt dus zeggen, als je je bezig gaat houden met de natuur, dan moet je toch wel op God uitkomen. Maar ze kan ook een andere kant uitgaan, zoals deze wereldberoemde geleerde. Voor 1910 hield hij nog rekening met het bestaan van God. Na dat jaar kwam er andere inzichten. Hij verklaarde dat de natuurwetten, de zwaartekracht en de oerknal het begin is van ons heelal. Hij heeft zich bezig gehouden met zwarte gaten, het heelal en de kosmos. En hij legde op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het hele universum uit vanaf de oerknal. Hij schreef dat het helemaal niet noodzakelijk was om op God te wijzen, om het universum in werking te zetten. Zijn doel was het universum volledig te begrijpen. Waarom het is zoals het is. En waarom het zo bestaat. Laten we er maar van uitgaan dat we tot nu toe in een minderheid leven die nog het bestaan van God gelooft. Maar 1/3 van de 18 miljoen Nederlanders heeft een relatie met God en met de mens. 1/3 van ons christelijk land gelooft nog in een levende Jezus. Het geloof in een persoonlijke God is verschrompeld. En het kerkbezoek is geminimaliseerd. 82% komt zelden of nooit in de kerk. Toen ik dat las in de Leeuwarder Courant, toen ben ik er wel even van ondersteboven geraakt. Dat mag u gerust weten. Is het zo erg? Ja, zo erg. In een land dat zich openstelt voor vreemde goden. Ze denken dat ze die ene ware God helemaal niet nodig hebben. Dan is het ook niet meer zo vreemd dat het ene wetsvoorstel naar het andere wordt ingediend bij de vorige regering. Om alles wat met christelijk geloof te maken heeft, dat moet er dus uit. En het lukt dan ook nog. Een partij pro-Europa waar God uit is verdwenen. Waar God, zo zeggen de theologen van deze tijd en onze tijd, een gebeuren is. Waar mensen andere bronnen opzoeken om toch maar rust te vinden. Van het feit dat Christus is opgestaan, het fundament van ons geloof, dat hij dood maar machteloos heeft gemaakt, zeggen ze, maar man, gebruik toch je verstand. Kijk maar om je heen, kijk eens wat de werkelijkheid is van vandaag. De dood overwonnen, daar kon je echt niet mee aankomen in onze tijd. Toen de componist Handel bezig was te sterven, dus de dood voor ogen kreeg, toen zei hij maar één ding tegen de mensen die om hem heen stonden. Overwinnaar van de dood. Meer niet. Lieve mensen, we leven vandaag de dag in een wereld die voor de dood capituleert. En die deze nederlaag met alle macht probeert te verdwijnen. En wij als christenen zijn een onderdeel van een volk waarover de adem van de dood waait. Een volk dat niet alleen huiverwekkend sterft, maar in een roes de doodswil ook nog onwillig maakt. En men denkt de dood een beetje te kunnen helpen door er zelf maar een eind aan het leven te maken wat door God is gegeven. De meest subtiele wetenschap van de massale dood, de knapste koppen dienen de kunst van de doden. En deze volkerenmassa klinkt de oproep van Pasen. Onze heiland, Jezus Christus, heeft de dood overwonnen. Gemeente, juist daar begrijpen we dat het evangelie een geweldige boodschap is. En houd toch eens op met te zeggen dat het een saai evangelie is. Dat is niet waar. Een boodschap die ook aan de jonge mensen en oude mensen moet worden verkondigd. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Door op te staan uit het graf en nooit meer dood zal gaan. Maar dat hij eeuwig leeft. De goddelijke zoon van God uit de hemel gekomen en werd geboren, is mens geworden. Ons te goede. Nou, dan moet er wel een confrontatie komen tussen hem en de dood. Jezus zegt: mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En de dood schreeuwt hem toe: mij is alle macht gegeven. Ik noem even een verhaal van een gestorven dochtertje van Jairus, waar Jezus naar binnen gaat. Wat een vreselijk verdriet van beide ouders. En toch lijkt het allemaal maar een spelletje. Zelfs een paar van hen die meeleven lachen Jezus uit. Omdat hij zegt dat ze slaapt. En ze drijven de spot met hem. Gemeente, de Heer Jezus ziet iemand die gestorven is als iemand die slaapt. En Jezus stuurt iedereen naar buiten behalve de ouders en drie van zijn discipelen. Neemt het kind bij de hand en zegt: meisje, ik zeg je, sta op. Het ziet eruit als het voor hem maar kinderspel is om de buit van de dood af te pakken. Er staat nog een verhaal in de Bijbel over de confrontatie van Jezus met de dood. Wat duidelijk wordt dat er op de achtergrond zich iets gruwelijks aan het afspelen is. En waar Jezus voor een graf in de rotsen Lazarus ligt. En waar veel mensen bij zijn. En dan kijken ze allemaal naar hem. Als hij tegen hen zegt dat ze de steen van het graf moeten weghalen, waar de overledene al enkele dagen in ligt, en er een verschrikkelijke lijklucht hangt. Mede de reuk van een ontbinding van het lichaam is een verschrikkelijk iets. En het is haast niet te verdragen. Dagenlang blijft het nog hangen. Opvallend is dat Jezus, toen ze de steen wegrolden, dat hij huilde. Later, toen hij aan het kruis hing, heeft hij niet gehuild. Zie hoe de tirannie van de dood hem overvalt. En nog wat. Er gebeurt nog helemaal niets. Die om hem heen staan, horen alleen maar hoe hij met zijn hemelse vader spreekt. En ze vermoeden dat hier een geheime strijd plaatsvindt. Dat Jezus de dode wereld inroept: Lazarus, kom naar buiten. En dan wordt de strijd tussen Jezus en de dood nog erger. Als hij aan het kruis hangt. En het lijkt alsof de dood wint. Wie in de gaten heeft wat voor schrikkelijke macht de dood heeft. Zelfs over de zoon van God staat dat hij zijn hoofd boog en stierf. En dan zou je kunnen zeggen: heeft de dood dan het laatste woord? En als dat zo is, is het dan nog wel de moeite waard met het leven te beginnen? Ik moet u zeggen: nou en of. Want dit hoogtepunt van deze triomf van de dood is tegelijk zijn einde. Want op het sterven van Jezus volgt de paasmorgen. De steen wordt van zijn graf afgerold en Jezus komt uit het graf tevoorschijn. De opgestane levensvorst, de overwinnaar op de dood. De heerlijke heiland leeft, broeders en zusters. En heeft de macht van de dood afgenomen. Een strijd geleverd waarmee niets mee te vergelijken is. Misschien moet u uzelf maar eens afvragen waar deze verschrikkelijke macht van de dood op berust. Want de Bijbel wint er geen doekjes om. Paulus schreef aan de Romeinen dat het loon wat de zonde geeft de dood is. Dat begon bij Adam en Eva toen ze zondigden. Later zijn ze beiden gestorven en ook de bijnakomelingen van hen beiden hebben allemaal gezondigd. Daarom is de dood als gevolg van de zonde ook allemaal bij ons gekomen. Misschien zegt u tegen mij, ik doe niets dan goed en ik ben voor niemand bang. Dat zeg ik nu tegen je, je zult sterven. En dat zal bewijzen dat je een zondaar bent. Want het loon van de zonde is de dood die aan je wordt uitbetaald. Nu kan ik van mij wel zeggen dat ik een doemdenker ben, maar dat ben ik niet. Omdat Jezus de zonde van de wereld op zich heeft genomen en aan het kruishoofd heeft gebracht. Daarom heeft de dood het verspeeld. Heeft Jezus ons in hem geloven, ons het leven gebracht wat onvergankelijk is. Ieder mens op aarde staat hulpeloos tegenover de macht van de dood. Maar Jezus heeft die overwonnen. En daarmee sta je tussen de heerschappij van het leven wat Christus is en de heerschappij van de dood. En dat is ook de meest cruciale beslissing die je moet nemen. En dat is dat je je moet bekeren. Dat betekent dus omkeren naar Jezus toe. Dat je jezelf aan hem moet toevertrouwen. Aan hem die gezegd heeft, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven en zal de dood niet zien tot in eeuwigheid. Ja, dan zul je toch moeten kiezen. En laat je niets wijsmaken dat het je niets aangaat. Zonder bekering tot Jezus leef je gewoon onder de macht van de dood. En dat hebben we hier vandaag de dag nog altijd mee te maken. De macht die de dood over mensen heeft. Die de opgestaanen niet persoonlijk kennen, maar kinderen van God. Die gaan bij het einde van hun leven onmiddellijk naar Christus toe, die hun leven is. Wie bij Jezus hoort, heeft de overwinning van Jezus aan het kruis betaald. En wie bij Jezus hoort, en dat weet u allemaal zelf het beste, geldt de belofte die Jezus zelf heeft gedaan. Wat staat op het graf van mijn beide ouders? Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gemeente, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. De vraag is, gelooft u dat op deze dodenherdenking? Lieve mensen, als u tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, en ik hoop dat die hier zijn dat allemaal zijn, die zullen de dood niet zien in der eeuwigheid. Heeft Jezus zelf beloofd. Dat betekent als wij die nog leven op aarde, in een oogwenk tegemoet gaan als de Heer Jezus ons gaat ophalen. Weinig wordt daarover gesproken. Toch is de apostel Paulus daar heel duidelijk in geweest. En als dat uitzicht er is, dan kun je ook op deze dodendag herinnering en op de bevrijdingsdag die we morgen vieren, lied 444 alle drie de versen zingen. Het hoofd omhoog en het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Echte leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. Amen. We gaan naar de Heere toe om voorbeden te doen. En dan denken we ook aan de gecombineerde gemeenteavond met de gemeente van Bretagne, die aanstaande woensdag in het kruispunt gehouden zal worden. Maar we gaan ook danken voor René en Sandra Elsen. dankbaar dat de ingreep van hun zoontje Boas goed verlopen is. En zo zijn we, Hemelse Vader, naar u toegekomen vanmorgen. Om voorbeden te doen. Om te vragen, Heere, of u alles wat hier zo misgaat, ook in ons land, of u daar richting aan wilt geven om goed met elkaar te leven. We mogen ook onze zorgen bij u brengen dat ook in ons land er zoveel moeite is gegaan, is geweest ook met zoveel die u niet hebben leren kennen. In deze dag waarin er gedacht wordt wat er met uw volk is gebeurd, waar zoveel leed en verdriet en rouw is dat het niet te bevatten is. Dat een mens tot zulke dingen in staat is. Heere, daarin zien we ook dat in onze tijd nog steeds Satan de overste van deze wereld is. Ondanks dat u hem overwonnen hebt, heeft hij nog tijd om niet alleen uw volk te vervolgen, maar ook uw gemeente. Heere, wat is het dan een voorrecht dat we hier mogen zijn en dat we hier nog in vrede mogen samenkomen. Heere, u weet ook hoe uw kinderen vervolgd worden over het ganse rond der aarde. Heere, dat ze niet samen kunnen komen omdat ze vervolgd worden om de wille van de naam van de Heer Jezus. En Heer, als ze dan tot geloof zijn gekomen onder de prediking van het woord, op wat voor wijze dan ook, als ze met de Heer Jezus in aanraking komen, dan worden ze uit hun familie weggejaagd. Worden ze gedood. En Heer Jezus, dat heeft u ook gezegd. In het laatste der dagen zult u horen van oorlogen, van geruchten, van overstromingen. Alle dingen, Heer, die gebeuren ook om ons heen. En u heeft ook gezegd dat het maar het begin van de ween is. En dat uw wederkomst om uw gemeente thuis te halen zo vlakbij is. Heer, op deze dag mogen we bidden voor uw volk Israël. Bidden voor een oplossing in wat er in Gaza gebeurt. Hoe daar ook verschrikkelijke dingen nog steeds aan de gang zijn. Maar ook in de Oekraïne. Ook in delen van Afrika. Heer, wat niet genoemd wordt in China. Heren, waar ook mensen in werkkampen zuchten in Noord-Korea. En heren, wij leven hier nog in vrede. Daarom bidden wij u ook om ontferming, heren. En dan willen we ook bidden, heren, voor deze gemeenteavond die ik heb genoemd in de voorbeden. Dat u uw zegen daaraan geeft. Maar ook in dankzegging mogen we tot u komen. Danken dat het evangelie nog gepredikt wordt. Overal in ons land. Overal in de wereld ook. En dat er nog miljoenen tot geloof in de opgestane heiland komen. En we loven en prijzen u om van wie u bent. U die alle macht in hemel en aarde aan de Zoon uw liefde heeft gegeven, die aan uw rechterhand zit en voor ons bidt en pleit. Heren, Ontferm u over onze jeugd die zo in beslag wordt genomen door social media. En Heer, we zien in ons land de uitwerkingen daar ook van. Heer, dat er toch een omkeer mag komen in het leven van hen die dat allemaal veroorzaken. Heer, wat moeten we u danken? Dat u uw enige zoon, uw geliefde aan deze wereld hebt gegeven. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. Heer, we danken u. Als gemeente dat u ons uit de macht van de duisternis getrokken hebt. Tot uw wonderbaar licht. Dat u ons overgezet hebt in het koninkrijk van de zoon uw liefde. In wie wij de verlossing hebben. Door zijn bloed de vergeving van al onze zonden. Heere, want u bent barmhartig en u bent genadig. U bent ook geduldig en rijk aan goede tierenheid. U die een ontoegankelijk licht bewoont en geen mens ooit heeft gezien. Maar de Heer Jezus heeft het duidelijk gemaakt wie u bent. Daar loven wij u en prijzen wij u voor. Heere, dat deze dag een dag van bezinning mag zijn, maar morgen ook een dag van vreugde. Dat u ons vasthoudt op de reis naar u toe. En dat willen we u voor danken. In Jezus' naam alleen. Amen. Tijdens de collecte wordt de collecte ingezameld en komen de kinderen terug in de kerkzaal. Daarna zingen we uit onze zangbundel lied 4, alle 4 de versen. Ik ben reizend naar de stad waar Christus het licht zal zijn.
In ons verhaal van vandaag horen we dat Jezus tegen de Emmausgangers zegt: ik wens jullie vrede. Wij vinden vrede in het weten dat God onveranderd is. Hij heeft een plan met ons leven. De leerlingen in het verhaal krijgen de opdracht om het goede nieuws bekend te maken. En wij krijgen die opdracht ook. Laat iedereen de vrede van God maar zien. Natuurlijk hebben we ook gesproken over wat voor dag het vandaag is. En vooral ook morgen, 5 mei. En voor ons betekent dat 80 jaar vrijheid. Eigenlijk 80 jaar vrede. En daarom hebben we een vredestuif gemaakt. Nou, laat maar zien.
Gemeente, ik mag u de zegen van de Heere meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Amen. We gaan met elkaar zingen. Het Wilhelmus.